ga het met jullie hebben over waardevolle relaties. Wat is tegenovergestelde van waardevol? Nutteloos zou het nog kunnen, of waardeloos. En meestal als we dit woord gebruiken, tenminste tot nu toe in mijn denken wel veel, als ik het had over waardevol leven, dan had ik het over dat het leven gewoon, een ander woord voor waardevol, kostbaar is. Dus het leven is kostbaar. En God heeft het leven bedacht en daarom is het kostbaar. En elk leven is in die zin waardevol. Vol van waarde. Is veel waard. Geld kan niet uitdrukken hoeveel een leven waard is. Maar er zit nog een diepere dimensie achter. Waar ik graag met jullie over wil spreken. Ook vanmorgen wil ik even echt dieper gaan. Om een goed fundament te blijven leggen waar we mee bezig zijn. Ik geloof dat God fundamenten wil geven. Die gelden voor ons als gemeente. Hoe we met elkaar om mogen gaan. Maar die gelden voor onze huwelijken. Voor onze relaties. Voor onze vriendschappen. En zelfs, we hadden ook als doel om met elkaar in de gemeente te spreken. Ook over seksualiteit. Maar ik geloof dat een aantal dingen die God hierover tot ons aan het spreken is. Nog van meer fundamenteel belang zijn, die we goed moeten neerzetten, dat als deze fundamenten, waar ik het vanmorgen ook over heb, als die goed gelegd zijn in ons hart, in ons leven en in onze gemeente, kunnen we daarvan uit gaan kijken naar vriendschappen, relaties, huwelijken enzovoort. Als dit fundament, waar ik het ook vanmorgen met jullie over wil hebben, er niet goed ligt, dan ik zal nooit zeggen dat het 100% zeker is, maar de kans is groot dat dingen scheef gaan. Dus daar wil ik het eventjes met je over hebben. Waardevol, waardeloos. Een andere manier hoe je waardevol kunt zien, is vol van waarden. En waardeloos is dus weinig waarde. We hebben heel veel van dat soort termen die we gebruiken in het dagelijks leven, zonder dat we doorhebben. We zeggen wel, ik zal je even mores leren. Weet je waar het vandaan komt? Ik zal je even morelen leren. En iemand die deugt of iemand is een? Deug? Niet. En altijd als ik dat hoor, dan zeg ik van, nou je deugt wel. Maar wat je doet is nu niet misschien heel erg geweldig. Heel veel van die termen, waardeloos, waardevol, deugt niet. En zo zou je nog veel meer kunnen gaan. Doe eens normaal. Dus gedraag je eens volgens de norm, maar wie bepaalt eigenlijk de norm? Dat is een goede om over na te denken. Wij zeggen, dat is normaal. Wat is eigenlijk normaal? Wie heeft bepaald wat normaal is en wat niet normaal is? Wie bepaalt dat eigenlijk? Bepalen wij dat als groep? En hier in deze kerk moet je op deze manier je gedragen, je kleden, de Heer aanbidden enzovoort. Er zijn allerlei uiterlijkheden die ergens uit voortkomen. En juist over waar het uit voortkomt, daar wil ik eens goed met jullie over gaan praten. Want dat is van fundamenteel belang. Dus ik wil het hebben in de lijn van meneer Balkenende over. En ik heb het liever over waarden en normen. Want normen moeten voortkomen uit waarden. Waarden. Even zien. De eerste, meneer Kok, dat is een pedagoog. Die heeft een geweldige uitleg gegeven van wat waarden zijn. Waarden zijn je diepste drijfveren van je handelen. Niet alleen van de groep, maar juist je individuele waarden. Deze kunnen soms ook afwijken van een groep. Vaak ga je dan niet meer met die groep om, of pas je je aan. Dus een groep heeft waarden, maar jij als mens zelf hebt ook waarden. Wat heel waardevol was, is wat we de laatste keer met het voorgangersteam hebben gedaan. Is dat ik aan iedereen vroeg, schrijf nou eens je kernwaarden op. Jouw waarden waaruit jij beweegt, waarvanuit jij denkt, wat jou in beweging brengt. Die diepste drijfveren van je handelen en van je beslissingen. En het leuke wat je daar dan in ziet, stel je voor, ik zou 10 mensen hier vragen om 10 waarden op te schrijven. Dan waarschijnlijk, als ik ze allemaal op een bord zou zetten, zou ik 100 waarden zien staan. Dat is dan 10 keer 10. Want het leuke is dat ieder mens is uniek en er is een veelkleurigheid aan mensen. En in die veelkleurigheid aan mensen is er ook een veelkleurigheid aan waarden wat ons drijft. En dat is goed, daar is niks mis mee. Maar als wij het leven willen leven zoals God het bedoeld heeft, als wij waardevol leven willen hebben, ook volgens die waarden die God geeft, is het belangrijk om ook daarna te gaan kijken, wat zijn nou die waarden die God geeft? Maar wat mij heel goed doet en zelfs goed deed en wat heel waardevol was, leuk hè, toen we dit met elkaar deden, is juist door elkaars waarden te horen en het dan nog niet gelijk te hebben over elkaars normen, maar gewoon wat beweeg je, waarom zeg je wat je denkt, waarom concludeer je wat je concludeert, en dat is van elkaar te horen, dan automatisch heb je een fundament waardoor je elkaar, zoals de Bijbel het ook zegt, naar het hart, naar de geest kunt kennen. Petra en ik zijn in heel veel opzichten, lijken we heel veel op elkaar, en ook in heel veel opzichten lijken we absoluut niet op elkaar. We zijn heel verschillend. En we hadden het gisteren nog even een beetje over van, bij wijze van spreken, als Petra rijdt en ik zeg je moet nu naar links, dan weet ze even, dan zegt ze letterlijk wel eens, welke links is het nog maar? En dan rijdt ze bij wijze van spreken rechtsdoor, rechtdoor. Dan, dat, ja, ze kan zelfs nog wel eens rechtsaf gaan, ja. Als ik zeg rechtsaf, welke rechts? Maar goed, dat zijn, daar ben ik heel anders in. Ik heb, als ik een situatie heb, heb gelijk doorpakken en besluit nemen. Maar wat ik zo geweldig vind, en een van de dingen wat me vaak raakt, is dat ik zie de waarden waarvanuit Petra leeft. Ik zie dat ze helemaal, dat ze echt van mensen houdt. Ik zie dat ze heel veel van haar kinderen houdt. En dat vind ik geweldig. En als ze dan soms eventjes hier zit, dan vind ik het zo leuk hoe een van onze kinderen met één opmerking haar helemaal kan doen smelten. En aan de ene kant is ze eventjes, en dan, mama wil je me vergeven. Oh, dat is, en dat, daar hou ik van. Maar ten diepste ook omdat ik haar waarden ken. En omdat ik haar waarden ken, geniet ik ook van haar gedrag. Zelfs als haar gedrag soms anders is dan mijn gedrag. Goed om over na te denken. Want wat de neiging van ons vaak is, is dat wij willen dat iedereen voldoet aan dezelfde norm. En wij hebben het vaak over normen. En om het verschil te maken tussen normen en waarden blijkt ook best ingewikkeld. Ik hoorde van Jet dat zij met studenten hier al 4 uur of meer mee bezig is om uiteindelijk helder te krijgen wat nou het verschil tussen normen en waarden is. Dat is best ingewikkeld. En in mijn preek van vanmorgen, waarschijnlijk gaat het misschien wel, misschien niet in één keer lukken, maar het is goed om over na te denken. Maar waarden zijn dus die diepste drijfveren van je handelen. Wat zijn dan normen? Normen zijn afgeleid van of gebaseerd op waarden. Heb ik even aan Jet gevraagd. Normen zijn de regels, de afspraken die bepalen welk gedrag goed of fout is. Gewenst of ongewenst, toegestaan of verboden. Op de norm word je afgerekend en of aangesproken. Bijvoorbeeld, en dat vind ik een geweldig voorbeeld ook om juist hierin te gebruiken, het verkeer. We hebben allemaal verkeersregels in ons land. En een ander land kan zelfs andere verkeersregels hebben. En die verkeersregels die zijn allemaal gebaseerd ten diepste op de waarde veiligheid. Als half Nederland met 3 miljoen auto's in de Randstad probeert rond te komen, dan is het belangrijk dat er een aantal dingen besloten worden om de veiligheid te garanderen. Want als daar niet aan gewerkt zou worden, dan zou iedereen met elkaar letterlijk botsen. Dus er zijn een aantal normen nodig. En we hebben een norm, en hier mag je 30 rijden, daar mag je 50 rijden, daar mag je 80 rijden, weer ergens anders mag je 100 rijden, en weer ergens anders mag je 120 rijden. En dat is gebaseerd op van, nou, daar kun je 120 rijden, dat is nog steeds veilig. Maar daar moet je toch echt 30 rijden, want dat is onveilig, want daar kunnen kinderen rondlopen, bij wijze van spreken. Dus de waarde is veiligheid. En de norm zijn de regels om die veiligheid te waarborgen, te beschermen. In Duitsland zijn er bepaalde gebieden waarvan ze zeggen van nou, het is hier veilig en daarvanuit kunnen wij de norm stellen dat je hier zo hard mag rijden als je maar wilt. Leuk is dat. Maar Duitsland denkt er ook opnieuw over na, want het is misschien niet altijd even veilig. Dus hoe lang dat nog kan, dat weten we ook niet precies. Maar op de norm word je afgerekend. Als ik 130 rij, dan krijg ik een briefje thuis van u heeft een waarde geschonden en onveilig gehandeld door 130 te rijden, maar er staat gewoon in, u heeft de norm gebroken, maximale toegestaande snelheid 120, u reed 130, 20 euro boete. Hoe ik dat weet, weet ik niet trouwens, want dat overkomt mij natuurlijk nooit. Je wordt dus afgerekend op de norm. Stel je nou eens voor dat wij door zouden schieten in de norm. Een verkeerslicht maakt een kruising veilig. Dus, wat besluiten we? Op elke kruising zetten wij verkeerslichten. Zie je dat eens voor je? Je stapt hier de deur uit en gelijk bij die kruising daar 4 stoplichten. Bij die kruising weer 4 stoplichten. En je bent ergens in the middle of nowhere op een landweggetje en je komt met de ene trekker de andere trekker tegen en stoplichten. Dat is een voorbeeld van een doorgeschoten norm. Dus normen zijn per situatie aanpasbaar. En dan kun je zelfs over bakkeleien, en dat gebeurt ook letterlijk in het verkeer, dat er discussies kunnen zijn van moet er nou wel een stoplicht zijn of niet een stoplicht zijn. Als je hier vandaan naar Galsweer rijdt, dan heb je nu daar een rotonde. Want het was een gevaarlijke kruising. De veiligheid was niet daar erg super, dus daar hebben ze een rotonde gemaakt. En die rotonde kun je letterlijk figuurlijk niet omheen. Je moet er, ja, je moet er wel omheen. Ja. Maar hij is er en je moet er omheen. En dus ze hebben iets gedaan om de veiligheid te waarborgen. Maar normen, die moeten dus altijd gemeten worden aan die waarden. Anders wordt de norm, waarde, zeg maar even, waardeloos. Logisch, hè? Maar het gevaar is toch dat de norm gaat overheersen, hoor. Met ons altijd. Hoe vaak gebeurde dat we niet? Weet je, de Bijbel leert dat de wet ons gegeven is, opdat we mogen leven. Jezus wist dat maar al te goed. En de Joden wisten dat ook eigenlijk wel. Want als er een situatie was op zondag, op Sabbat, op de Sabbat, waardoor een leven bedreigd werd, mocht je altijd kiezen om dusdanig te handelen, dat dat leven uiteindelijk gered werd of behouden werd. Dan mocht je zelfs de norm schenden om te leven. In het Oude Testament zie je dat al. David, die eet op een gegeven moment van de toonbroden. Daar waar dat eigenlijk niet mag. De norm was er niet van eten. Maar nu was de waarde dat hij zou leven en overleven, regeerde over de norm. Dus Jezus gaat niet in tegen de kern, tegen de waarde van de wet, als hij op Sabbat aren plukt. Want daar had je het principe van gastvrijheid en je kon gewoon overal even een hapje eten. En het was de discipelen blijkbaar niet gelukt. Dus ze moesten eventjes wat plukken van die aren en dat mocht eigenlijk. Omdat ze gewoon honger hadden en voedsel nodig hadden. Jezus gaat er niet opzettelijk wetjes breken om maar eventjes de fariseeën een hak te zetten en te laten zien van haha, ik hou me lekker niet aan jullie regels. Maar Jezus laat zien, joh, de vervulling, de waarde achter de wet, die is groter dan jullie normen. En jullie hebben nu soms normen waar de waarde niet meer in zit. Te vergelijken met dat de verkeerslichten staan op plaatsen waar ze niet nodig zijn. Nou heb ik een aantal gedachten. Als het verband tussen normen en waarden niet meer bestaat, dus als je alleen leeft vanuit de norm zonder waarde, dan wordt de norm waardeloos, heb ik net al gezegd. Een tweede. Als een waarde niet van jezelf is, wordt je handelen een norm. Bijvoorbeeld liefde. En is het ook veranderbaar. In de kerk. Goede preek gaat. Vorige week. Jaap Dieleman. Had het over liefde. Hij vertelde hoe hij zelf een ervaring had waardoor Gods liefde aan hem dusdanig geopenbaard werd. Dat die liefde zijn drijfveer werd. Dus het werd deel van hemzelf. Waardoor alles wat hij deed in zijn bediening enzovoort een heel ander perspectief kreeg. En wat deed God? God zorgde ervoor dat een goddelijke waarde, in dit geval liefde, Jaap zijn deel werd. Nou, dan heb je dat vorige week gehoord. Ja, dat moet, dus ik moet nu alles doen vanuit liefde. Maar daar zit dus een probleem. En dat is een probleem van de kerk, dat is een probleem van mij, een probleem van ons. Een aantal waarden, die zijn nog niet altijd, zoals ik dat duur noem, geïnternaliseerd. Maar zijn vaak gewoon opgelegd, aangeleerd. En als je er niet uitkijkt, wordt het een norm in plaats van een waarde. Ik moet je lief hebben. Nou, ik moet je lief hebben, ja, dat hoort je zo. Dus, wat zie je er leuk uit. En je doet dat vanuit, dat was gewoon een voorbeeld hoor. Omdat het moet, omdat het zo hoort. Je moet je lief hebben in de kerk en je moet je aardig zijn en je moet je om vergeving vragen. En je moet elkaar de waarheid vertellen. En als iemand jou om vergeving vraagt, ja, dan hoort het ook zo dat je zegt, ik geef je vergeving enzovoort. Het zijn allerlei dingen die we hebben aangeleerd aan elkaar. Je moet nu je handen omhoog doen, je moet nu dit enzovoort. En het komt niet voort vanuit die interne waarden. Ook rondom lofprijs en aanbidding is het zo belangrijk. Ik zag van de week een filmpje en ik had het er nog samen met Petra over. En dat was een filmpje dat ging over extreme worship. Nee, ecstatic worship. Ecstatic worship. Ik dacht, nou, dat moet ik eens zien wat dat is. En er was iemand die het uitlegde en het was zo'n type, wat niet direct mijn type is. Die het uitlegde en die legde dat ook een beetje, yeah man, zo uit. En ik dacht van, nou, dat weet ik niet hoor, dat moet ik zien. Hij was nog een DJ, dus dan zag je daarna het filmpje. En dan was het... Dat scratchen, dat is ook alweer ouderwets. Maar dat gebeurt dan allemaal technologisch op een andere manier. En mensen waren aan het springen en aan het dansen, allemaal jonge lui. En het zag er echt uit, als je het filmpje zou kijken zonder muziek of zonder dat je het achterliggende verhaal hoorde, zou je denken, nou, dit is gewoon een house party. En dit kwam in conflict, ik word al oud, met mijn norm. Kan dit wel? Nou, dat weet ik toch niet hoor. Dat schiet toch wel heel erg door. Er worden bijbelteksten gebruikt. Hè, dat in het Grieks dat woordje voortkomt. Dat bepaalde mensen helemaal in extase waren. In extase aanbidding. Nou, dat weet ik toch niet hoor. Maar dan is het de vraag. Ben ik dan aan het nadenken over mijn norm? Of over Gods norm? Want dan keek ik er even dieper naar. En dan zie je op een gegeven moment. En weet je wat er gebeurt in de wereldse houseparties? Daar worden juist door die dreun heen worden allerlei satanische boodschappen genoemd. Over kill yourself en weet ik wat voor het zaken. En hier werden allemaal goddelijke waarheden gesproken. Waarheden uit Gods woord. Gods woord werd gesproken. En dan denk ik van oké, hoe kijkt God ernaar? En God die kijkt naar de waarde. En ziet hij daar doorheen de waarde aanbidding. Zelfs al gebeurt het in een andere norm dan in dit geval mijn norm is. En dan denk ik bij mezelf, oké, Lodewijk, niet te snel. Maar als ik dan op je stoel ga zitten en ga oordelen, wat ik echt, ik ben gewoon eerlijk, al deed, wat ik al begon te doen. Van nou, is de Beyoncé. Maar dan is het belangrijk dat ik niet op de stoel van God ga zitten. Want ten diepste, wie bepaalt wat ware aanbidding is? God. Ik mag vragen stellen en ik mag ook zelfs best mijn eigen normen hebben. Ik denk niet dat ik naar zo'n aanbiddingsdienst zou gaan. Misschien wel, je weet maar nooit wat er gebeurt. Je weet maar nooit wat God kan doen. Mijn haren zijn ook al weg. Dus misschien wel, misschien niet. Maar ik mag mijn eigen normen hebben. Daar is niks mis mee. Maar als ik mijn norm op anderen ga leggen. En zelfs doorsla en ga zeggen, ik heb het nu over goddelijke normen. En niet onderscheid maak tussen wat nou werkelijk de waarde is. Dan missen wij ons doel. En daarom vind ik het zo belangrijk, de derde. De valkuil van de kerk. En dan heb ik het, nou, laat we alsjeblieft niet gelijk wijzen naar, ja, kijk, die kerk doet dat ook en die kerk doet dat ook. En daar doen ze het ook. Oh ja, die ervaring hebben gehad, ja, dat deden ze het echt. Laten we ook eens gewoon naar onszelf kijken. Laat ook ik, wij, met elkaar naar onszelf kijken. De valkuil van de kerk is dat wij deze normen, dat de kerk alleen normen aangeeft en niet de goddelijke waarden overdraagt. Ik zeg absoluut niet dat de kerk geen normen mag stellen. De Bijbel geeft ook duidelijke normen. Maar in de Bijbel zie je ook voorbeelden dat normen aangepast worden om de waarden te bewaken. Waar ik het net over had. Hier wel een stoplicht en daar niet een stoplicht. En het gevaar van het lichaam van Christus en ook het gevaar van ons is dat we bezig zijn met het aangeven van normen. En dat we niet werkelijk goddelijke waarden gaan overdragen. En als wij waarden voor leven willen hebben, als wij waarden willen overdragen, dan zullen we toch ten diepste bezig moeten zijn met die goddelijke waarden. Maar ook de Bijbel leert ons dat de mens in staat is om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Na de zondeval, doordat ze gegeten hadden van de boom van goed en kwaad, zegt God dat zelf. De mens is nu in staat om te beslissen over goed en over kwaad. En toen zei God van, ik zet nu een halt tussen de tuin en jullie, zodat jullie niet ook nog gaan eten van de boom des levens, zodat de mens niet voor eeuwig zou gaan leven. Want God wist dat doordat ze zelf gaan besluiten tussen goed en kwaad, maar hem er niet meer in gaan verbinden, dat ze dan de bron van God zelf gingen verliezen. Maar de mens is in staat om te besluiten wat goed is en wat kwaad is. Het zou hoogmoedig zijn, lieve mensen, als wij hier in de kerk zouden gaan zeggen, wij hebben de goddelijke waarde. En doordat wij bekeerd zijn en wedergeboord zijn, weten wij precies wat waardevol is en wat waardeloos is. Dan schieten we zelfs gelijk weer door naar normen. En dan is het een vorm van hoogmoed. Ik weet dat er mensen zijn in deze wereld die een diepere, die niet met God wandelen, die God niet kennen, die geen wandel hebben met God zoals misschien de meesten hier het hebben. En toch wandelen die in betere waarden misschien wel dan wij zelf. Leven die soms betere waarden voor dan wij zelf. Er zijn mensen die Jezus absoluut niet erkennen als Heer en Meester. En toch is hun leven een voorbeeld van goddelijke waarden. Dus belangrijk om dat te onthouden. Maar waar wil ik met je naartoe? Wat is er gebeurd in de zondeval? Door de zondeval zijn we afgescheiden van God. Zijn we afgescheiden van God zelf. En weet je wat ik zo diep vind in Gods woord, wat ik ontdek over God? Wij hadden het net over dat waarden onze drijfveren zijn. Onze beweegredenen zijn, waarvanuit wij dingen doen. Dat staat er niet over God. Wat ik zie in Gods woord, en als ik dan kijk naar die goddelijke waarden, dan zie ik dat God niet zegt, ik heb liefde als drijfveer om te doen wat ik doe. Maar God zegt, ik ben liefde. Ik ben die ik ben. God zegt niet, ik heb een waarheid die ik bedacht heb, waar ik me aan hou. Maar God zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. God zegt niet, ik heb het leven. God zegt, ik ben het leven. Wij hebben het leven. Omdat wij het leven van hem gekregen hebben. Wij kunnen liefde ontvangen. En wij hebben het allemaal van hem ontvangen. Alles wat er is, komt voort uit hem. En we hebben het van hem. Dus, alhoewel het zo is, dat je als mens goede en zelfs goddelijke waarden kunt hebben, waar je op een goede manier door kunt leven, is het wel zo, dat alleen als je Jezus aanneemt, en als je alleen als je je verbindt met hem, en alleen als je zegt van Heer, zonder u kan ik het niet, alleen dan kun je je werkelijk verbinden met de bron van alle waarden. Met de waarden in zekere zin zelf. En een van de dingen wat ik hieraan zo geweldig mooi vind, en daarvoor is de Heilige Geest zo fundamenteel. Wij maken de Heilige Geest zo vaak de mindere van de drie. Oh ja, God is geweldig, God is groot en God heeft Jezus gegeven en door Jezus mogen we weer bij God komen. Oh ja, er is ook nog een Heilige Geest. Maar Jezus zegt niet voor niets, als ik naar de hemel ga, dat is goed voor jullie en wacht. Want nu ik voor jullie aan het kruis ben gegaan en nu ik jullie geheiligd en gereinigd heb, kan gebeuren wat ten diepste mijn grootste doel is, dat jullie vervuld worden met de Heilige Geest, dat is met God zelf. 1 Korinthe hoofdstuk 2, die zegt dat de geest van God de diepten van God doorgrondt. Dus als ik verbonden ben met Gods geest, dan word ik verbonden met de diepten van God zelf. En de waarden die God is, die kunnen dan zichtbaar worden in mij. En als dan die goddelijke waarden zichtbaar worden in mij, zal de wereld door me heen kunnen zien wie God is. Maar wij maken er snel normen van. Weet je, dat doen we zelfs in onze evangelisatie. Jij moet geloven wat ik geloof, je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. Ik vind het zo mooi, in die weg die we in Lucas 10 vinden, dat er staat eerst bidden en relatie bouwen en zorgen voor de noden. Wat doe je daarmee? Je laat de waarden die God heeft gegeven zien. Waarden worden ook zichtbaar in het leven wat voorgeleefd wordt. Hoe heb jij en jij en jij en jij, wij, hoe hebben wij onze waarden gekregen? Dus blijkt gewoon uit onderzoek, met name in onze opvoeding. Met name in die eerste paar jaren ook bij ons thuis. En waarden worden dan niet altijd direct verteld. Dit is een waarde waar je moet geloven. Maar die worden met name voorgeleefd. Dus bij wijze van spreken, dit doe ik nooit. En ik durf echt te zeggen dat ik het echt nooit doe. Maar stel dat ik het zou doen. De telefoon gaat, Tim neemt op en ik zeg tegen Tim van zeg maar dat ik er niet ben. Dan zeg ik iets aan de buitenkant, een handeling wat hij moet doen. Maar onderbewust leer ik hem de waarde, een leugentje om best wil, geeft niks. Snap je? Dus wij hebben normen, maar ze komen voort vanuit waarden. En die worden voorgeleefd. Als wij de goddelijke waarden in ons leven willen hebben, moeten wij ons verbinden, en het kan dus door Jezus en door de vervulling met de Heilige Geest, met God zelf. En dan worden die goddelijke waarden, als het goed is, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de Geest, wordt vanzelf zichtbaar in ons. Snap je waar ik het over heb? Dit is zo belangrijk. Een van de dingen wat ik hier ook heel erg leuk aan vind en geweldig aan vind, want God zegt, mijn gedachten zijn altijd groter dan jouw gedachten. Ik ben altijd groter, ik ben altijd sterker. Is het, alhoewel ik een onderdeel van God kan begrijpen, ook door Gods woord, is God altijd groter. En is het een geweldige reis dat ik de goedheid en de grootheid van God steeds dieper kan leren begrijpen. Romeinen hoofdstuk 7, daarin legt Paulus heel helder uit dat de wet, de norm in zichzelf niet fout is. Maar daar zegt hij, de wet heeft zonde geopenbaard. Dus de wet heeft laten zien dat de menselijke natuur, tussen aanhalingstekens, vervuild is. Dat wij een zondige natuur hebben. En dan zegt Paulus zelf, die al wedergeboren was, God kende enzovoort, zegt hij, het lukt mij niet om het te houden aan de norm, aan de wet van God. Het lukt me gewoon niet. Ik probeer het goede te doen, maar dat wil niet. In mijn hart wil ik het goede doen, maar mijn handelen reageren anders. Ik weet wat het goede is, maar doordat de zonde in mij heerst, doe ik toch elke keer weer het foute. Wat is hiervoor nodig? Aan het eind van hoofdstuk 7 zegt Paulus, ik ellendig mens, wie redt mij? En dan in Romeinen hoofdstuk 8 gaat Paulus op een geweldige manier verder, dat door Jezus Christus wij nu mogen leven vanuit de wet van de geest. De nieuwe wet die door de geest gegeven wordt. Paulus die heeft zelfs gezegd in Romeinen hoofdstuk 7 dat die oude wet ook door de geest gegeven is. Dus soms zeggen wij de geest is alleen maar vrijheid en daar is geen wet. De wet is door de geest gegeven. Maar doordat Jezus voor ons die nieuwe weg geopend heeft, kan ook de nieuwe wet zichtbaar worden door de geest. En wat zegt Paulus dan in Romeinen hoofdstuk 8? Wat is nodig? Dat wij onze wil, onze eigen ik, onderwerpen aan hem. Dat we sterven met hem. En daarin weer opstaan in het nieuwe leven met de Heilige Geest. Alleen als je verbonden bent met de Heilige Geest, kun je werkelijk tot die bestemming komen. En kunnen die waarden in je leven zichtbaar worden zoals God het bedoeld heeft. Nou ben ik hier diep over door aan het graven geweest. Ik heb al die teksten naast elkaar gelegd. En toen ben ik gaan nadenken. Want een van de dingen die me opviel, is dat als je het dan hebt over waarden, dat je nooit één waarde hebt, maar dat waarden altijd met elkaar verbonden zijn. En je hebt de waarde, ik mag zeggen, de vrijheid van meningsuiting, maar je hebt ook de waarde van respect. En op dit moment, ja, wat doe je? Ik mag toch zeggen wat ik wil? Of ja, waar begint respect? En waar uit je mening? Hoe zit dat? En zijn er diepere waarden die daaraan verbonden zijn? En hoe werken die waarden samen? Als je alleen maar één waarde hanteert, lijkt het soms zo te zijn dat je heel erg door kunt schieten. Vrijheid, ik mag doen wat ik wil, enzovoort. Dus wat laat Gods woord nou zien als fundamenten? Alhoewel we misschien met 10 mensen die allemaal 10 waarden mogen opschrijven, uiteindelijk 100 waarden op papier zetten, zijn de fundamenten die we allemaal kunnen hanteren, ook kunnen leren vanuit Gods woord, waarvoor God zegt, dit zijn mijn kernwaarden, mijn kernfundamenten, waarop de rest gefundeerd is. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 13 vers 13, daar staat ons reste geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. Dus daarin zie je dat de Bijbel aangeeft van, hey, er zijn verschillende dingen, maar de grootste, de belangrijkste is de liefde. En in Romeinen hoofdstuk 13, daar wordt dat eigenlijk ook bevestigd. De hele wet is samen te vatten in het kernwoord liefde. Als je het op wil schrijven, Romeinen 13 vers 8 tot en met 10. Dus de Bijbel zegt aan, oké, het allerbelangrijkste is de liefde. Maar er zijn ook andere fundamenten. Romeinen 14 zegt, van het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, van vrede, van vreugde door de Heilige Geest. Dat zijn van die samenvattende teksten die heel kernachtig aangeven, dit is waar het koninkrijk om draait. Dit is wat belangrijk is. Romeinen 5 vers 2, dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot genade. Dus geloof is nodig om toegang te krijgen tot genade. Nou, heel veel van die teksten heb ik een beetje op een rijtje gezet. En daarvan uit, en dit is opnieuw, ik zeg het heel helder, niet een nieuwe norm, niet de norm van Waarde van Leven Gemeente of de norm van Lodewijk van Weerden. Het is gewoon een gedachte, gewoon een plaatje over wat mij helpt en wat ik zou kunnen gaan spiegelen naar de gemeente toe, naar mijn relaties toe, naar mijn huwelijk toe enzovoort. Van wat zijn nou... Wat is nou een beetje de opbouw van de goddelijke waarden die ik in elk geval in de Bijbel kan vinden? Nou, en die wil ik je eventjes in de kern laten zien. Maar vanuit de Bijbel heb ik ontdekt, en daar heeft Jaap Dieleman vorige week geweldig over gepreekt, dat uiteindelijk de kernwaarde liefde is. Dat God alles wat hij heeft gegeven heeft, liefde is. En zelfs dat hij normen en waarden heeft gegeven. En zelfs bepaalde regels waar je aan moet houden of waar je van af moet houden. Zijn drijfveer erachter is liefde. Want hij weet, bij wijze van spreken, er is een weg die kant op rijdt. En daar is een dikke sloot. En als je daar invalt, dan verdrink je. Dus wat zet je daar neer? Een norm, een wet, een hek. Niet verder dan hier. En eventueel, als het nodig is, stoplichten en een rotonde en van alles wat er nog bij moet. Zodat je me niet vol gas dat kanaal inrijdt. Zo heeft God vanuit zijn liefde bepaalde regels gegeven. Omdat hij weet, van ja, als je hier niet in houdt, dan ga je er helemaal aan. Dan maak je jezelf kapot. Dan wordt het hopeloos. Maar de kern is wel liefde en niet een boze God. Snap je? En als je dit leert te begrijpen, dan wordt het ook al makkelijker om zelfs Gods normen in je leven te gaan toepassen. Waarom dan dit? Waarom dan dat? Omdat je gaat begrijpen waar het uit voortkomt. En daaruit zie ik 3 fundamenten. Geloof, goedheid, waarheid. Ik zat zelf een beetje te twijfelen of ik nou eerst geloof, of in plaats van geloof trouw moest doen. Pin me er niet zo op vast. Er zijn verschillende bedenksels in. En tegelijkertijd kon ik vanuit verschillende teksten wel zien dat juist vanuit geloof genade komt. En dat ook vanuit geloof hoop voortkomt. Abraham die had de definitie van geloof is het geloof is de hoop op datgene wat nog niet is. Dus hoop komt daaruit voort. En ook trouw, het woordje hoop, sorry, even helder terugschakelen. Het woordje wat in de Bijbel gebruikt wordt voor trouw en wat in de Bijbel gebruikt wordt voor geloof lijkt op één lettertje na heel erg op elkaar. Het woord voor geloof, of wat ook vertaald kan worden met vertrouwen, is het woordje pistis. En het woordje trouw is pistos. En wat is dat eigenlijk, wat zeg je? Trouw is iemand die gelovenswaardig is. Iemand die het vertrouwen waard is. Dus als iemand trouw is, dan is dat een persoon, en in dit geval God, waar het waard en veilig voor is om in te geloven. Nou, en zo hebben we de vrucht van de geest erbij gehaald. Dus ook vanuit goedheid zien we vrede, zelfbeheersing, vriendelijkheid en heel zacht gedrukt zien we daar zachtmoedigheid staan. En dan hebben we nog vreugde. En dan heb je vanuit de waarheid, gerechtigheid, heiligheid en vrijheid. Weet je, zonder God zou ik het heel logisch vinden als de een de persoon de waarde vrijheid heeft en de andere persoon heeft de waarde waarheid. Dat botst met elkaar. Ja, dit is de waarheid, dus daar moet je aan houden. Want de waarheid is een belangrijke waarde voor mij, dat ik me aan de waarheid wil houden. Ja, maar hallo, ik ben toch vrij, ik ben een nieuwe schepping in Christus en ik mag toch vrij zijn. En het botst met elkaar. Weet je wat ik zo leuk vind in God? Zegt Jezus in Romeinen hoofdstuk 8, volgens mij is vers 32, dat hij zegt van de waarheid maakt vrij. En dat vind ik zo mooi, want hij is de waarheid. En in hem geeft dat juist vrijheid. Vandaar dat ik ze op deze manier aan elkaar gekoppeld heb. En het is leuk om over te studeren, om over na te denken. Als we het gaan hebben over huwelijken, over relaties, over seksualiteit, over enzovoort, vind ik deze fundamenten veel belangrijker. En ik ben hier ook best enthousiast over. Ik zeg nogmaals, een gemeente mag best normen stellen. In de Bijbel zien we daar ook geweldige voorbeelden van. Daar ga ik het nog een keer over doorhebben. Maar het allerbelangrijkste wat ik vind voor vanmorgen, dat je pakt, is dat normen zonder waarden zijn waardeloze normen. Dat is punt 1. Punt 2, de neiging van de kerk en van de mensen en van jij en ik, is dat wij juist denken in normen. Ik vertelde heel eerlijk wat mijn norm, mijn gevoel was, ook bij zo'n filmpje van Ecstatic Worship. En wat helpt mij om daar toch goed mee om te gaan, is dat ik niet gelijk kijk naar mijn norm. Maar ik ga kijken naar God. Wat is uw waarde? En hoe kijkt u hierna? Zo'n fundamenteel uitgangspunt voor mijn leven. Echt waar. Ik weet. Ik ben hier glashelder en eerlijk en open over. Als ik niet had geleerd wat ik wel eens in de gemeente zeg. Je moet niet alles geloven wat je denkt. Dan had ik waarschijnlijk al wel normen bedacht voor deze gemeente. Waar we allemaal knettergek van zouden zijn geworden. Wat de geest de ruimte zou belemmeren enzovoort. En hoe vaak gebeurt het wel niet dat ik dan iets denk en dat ik dan iets concludeer en dat ik dan iets voel. Maar dat God zegt van ja, maar wat zeg ik ervan? Spiegelen ze mij aan mijn waarden en daarvan uit ook kijken naar wat zijn mijn normen. En dat is van fundamenteel belang. Ik hoop je te kunnen uitdagen in je huwelijken, in je vriendschappen, in op je werk, in de gemeente, om te leren kijken naar waarden. Als man en vrouw is het echt goed om eens met elkaar te gaan praten. En dit maakt niet uit of je hier nou zit en je man is bekeerd of niet bekeerd. Of je man of je vrouw is bekeerd of niet bekeerd. Even los daarvan. Ga eens met elkaar in gesprek. Wat zijn nou jouw waarden? Juist omdat de mens zonder God ook in staat is om goede waarden te bedenken, is dat een geweldige opening om ook over eens te gaan praten. Wat zijn jouw waarden en wat zijn goddelijke waarden? En hoe kunnen die waarden werkelijk tot uiting komen alleen door verbonden te zijn met God? Snap je? Dat zou de boel zo in elk geval anders maken. Daarvanuit kun je genieten en zelfs houden van elkaars verschillen. En snap je, oh, dus jij wordt gedreven door die waarde. Wauw, ik word gedreven door die waarde. Maar ik leer wel wat van jou. Dat jij gedreven wordt door die waarde. Dat geeft veel kleurigheid aan. En weet je, en dit vond ik een hele diepe ook voor mezelf, toen ik hier in het voorgangersteam over praatte. Werkelijke eenheid zit hem in eenheid in de eerste plaats in waarde. Maar vaak zoeken wij als kerk en als gemeente, als lichaam van Christus, eenheid in de eerste plaats in normen. Dat is de verkeerde volgorde. Eerst waarde, dan normen. Want de waarde maakt de norm waardevol.